De opschrift is van deze morgen: een vriend van God of vriend van Job. En er was in het land dus een man, wiens naam was Job. En die man was vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Hem werden 7 zonen en 3 dochters geboren. Zijn bezit bestond uit 7000 stuks kleinvee, 3000 kamelen, 500 spanrunderen, 500 ezelinnen en een zeer grote slavenstoet, zodat deze man de rijkste was van alle bewoners van het oosten. De volgende slide. Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de Heere te stellen. En onder hen kwam ook de Satan om zich voor de Heere te stellen. En de Heere zeide tot de Satan: van waar komt gij? En de Satan antwoordde de Heere: van een zwerftocht over de aarde die ik doorkruist heb. Toen zeide de Heere tot de Satan: heb gij ook 8 geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op de aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkend van het kwaad. Tot zover. De slide waardoor we. Het verhaal van Job kennen we waarschijnlijk allemaal. Ik weet niet of jullie dit verhaal regelmatig lezen. Ik eerlijk gezegd niet. En als ik het lees, zijn het de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek en de laatste. Want tussenin, de stukken 38, de hoofdstukken 38, zijn al deprimerend voor mij. En moeilijk. Maar hebben we wel eens de vraag gesteld en twijfels gehad over God? De vragen: waarom moet mij dit overkomen? Waarom verhoort gij mijn gebed niet? Waar was hij toen ik hem zo nodig had? Bij ziekte, bij sterven van iemand die ik lief heb, bij financiële tegenslagen, bij ellende en ruzie in een relatie. En als je de hemel bestookt met je gebeden, met je smeekbeden, en er gebeurt niets, dan lijkt de hemel wel van koper te zijn, staat er in de Bijbel. Wat doet het met je? Zeggen we dan, zoals in de wereld: er is geen God. Of laat je je geloof los door de dingen die gebeuren? Of zijn we teleurgesteld in God? Teleurgesteld in het beeld dat we zelf gemaakt hebben van God. Voldoet gij niet in ons of in jullie ogen niet aan het beeld van die goede God? Nochtans staat er in de Bijbel, in Jeremia 29 vers 11: mijn plan voor jou staat vast, zegt God. Ik heb geluk, het geluk voor ogen en niet je ongeluk. Liegt God dan? Nee, natuurlijk liegt God niet. Maar Gods plan is niet hetzelfde dan ons plan. Soms hebben we een beeld gevormd van God, gebaseerd op een paar versen uit de Bijbel. Als je gelooft in hem, zegent hij jou. En als je niet gelooft, straft hij jou. En is dat waar? Er zit daar een heel stuk waarheid in. Maar als ik om me heen kijk, dan zie ik in de praktijk geen andere dingen. Dan zie ik ongelovige mensen dat het voor de wind gaat. Dat ze mooie huizen hebben, mooie auto's, dat ze veel meer kunnen permitteren, dikwijls, of iemand die gelooft. Ze worden dikwijls niet ernstig ziek. Ik zie bij christenen hele andere dingen gebeuren. Ik zie bij christenen veel tegenslag. veel ziekte, veel moeite in het leven. Ik zie ook aan de andere kant van de wereld, we leven aan de kant van overvloed. Aan de andere kant van de wereld zie ik veel ellende, vervolging, oorlog, ziekte en dood. Zeggen we dan, juist gelijk de wereld, wie is die God van jullie? Mag je als christen wel eens vertwijfeld zijn? Of in zak en as zitten? Hoe gaan we om met onze eigen tegenslagen van onze vrienden en familie om ons heen? Nochtans lezen we in Johannes 15, vers 15. Lezen we dat Jezus noemt ons niet langer slaven, maar we zijn de vrienden van hem genoemd. In het Oude Testament lezen we dat God Job zijn vriend noemt. We hebben het daarnet gelezen, hoe hoog God Job inschat. Maar dan begint het. Hoofdstuk 1, vers 6 begint het al. De Satan komt bij God, na het rondtrekken op de aarde. En God vraagt hem, heb jij acht geslagen op mijn vriend Job? En de Satan antwoordt, iets in die aard. Ha! Voor Job is het niet moeilijk. Hij is godsvruchtig. Hij is aan alle kanten beschermd. U hebt hem aan alle kanten gezegend. Maar wat zou hij doen als je alles van hem zou wegnemen? Zou hij dan jopelijk tegen u zeggen, vaarwel? Maar God is er zo zeker van de oprechtheid van God, dat hij de Satan toestaat zijn hand te gaan. De Satan, onder Gods leiding, mag hij alles ontnemen van Job. Alleen mag hij zijn leven niet nemen. En inderdaad, Job raakt alles kwijt. Zijn kinderen, zijn bezit en later nog zijn gezondheid. O broeders en zusters, hij roept het uit. Hij roept het uit naar God, Job, en hij zegt, naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen. Naakt zal ik er geen wederkeren. Maar daar zegt hij iets, een zin, dat alleen maar een man kan zeggen die doordrongen is in het geloof in Jezus Christus. En die gezegend is door God. Die zin is, de Heere heeft genomen en de Heere heeft gegeven en genomen. Maar het laatste zinnetje sta ik dikwijls bij stil. Maar de naam van de Heere is zij geloofd. Wauw, in zulke omstandigheden heb je al jezelf afgevraagd in zulke situatie. Hoe dat wij zouden reageren als we in de schoenen van Job zouden staan. We kunnen het ons een bijna niet voorstellen of je moet in die schoenen staan. Welk verdriet, welk pijn die man heeft moeten doorstaan. En toch zegt hij, gij zijt de naam des Heren, zij gelooft. Broeders en zusters, de Satan komt terug bij God en vraagt weer, God vraagt weer aan de Satan, heb jij acht geslagen op mijn vriend Job? Want niemand op de aarde is als hij, zo vroom, zo oprecht, Godvrezend en wijkend van het kwaad. Hoewel hij mij, zegt hij, tegen hem hebt opgezet, zonder oorzaak, heb ik hem in het verderf gestort of doen storten. Let op wat God hier zegt. Zonder oorzaak. En dan wordt Job nog boven die alle ellende nog ernstig ziek. Hij komt van kop tot teen onder de zweren te zitten. En dan heeft hij nog zijn vrouw die hem tegen hem keert. En ze zegt daar verschrikkelijke dwaze dingen tegen haar man. En ze zegt, volhard geen haltijd in uw vroomheid. Zeg God vaarwel en sterf. Maar weer hier volhard je op. Altijd is je geloof. En zijn antwoord is terug tegen haar. Zouden we het goede van God aannemen en het kwade niet? O broeders, welke levensles is het niet voor u en voor mij? Het kan ons vele jaren geen goed voor de wind gaan als christen. Dat we in overvloed leven, dat we in gezondheid leven. En dan komt er een keer een tijd dat het anders is. En heel anders. Maar Job zegt, we hebben het goede mogen nemen. En het kwade ook. Prachtig man. En er komen dan vrienden bij hem. Om hem zo gezegd te troosten en te steunen. 7 dagen en 7 nachten blijven ze bij hem. En niemand van hen weet iets te zeggen tegen God. Tegen Job. Broeders en zusters, moet ik je voorstellen als gemeente. Dat je in ellende zit of in ziekte of in tegenslag. En dat die vrienden 7 dagen en 7 nachten bij je thuis komen en niets te zeggen hebben tegen. Ik zou ze verzekerd de deur zenden. Ik zou verzekerd de deur open doen en zeggen, hou maar voor. Wat je toch niet te zeggen hebt. En nochtans zien ze de grote smart en de ellende van Job. Broeders, en dan in het 3e hoofdstuk zien we dat Job eindelijk in de depressie zit. Hij ziet het niet meer zitten. En hij zegt daar, voor zulk gelovig man bezwijkt hij een stuk door de ellende. En hij zegt, de dag verhaal waarop ik geboren werd. Waarom ben ik niet bij mijn geboorte gestorven? Heb ik niet de geest gegeven toen ik uit de moederschoot kwam? Waarom was ik niet als een misgeboorte die weggevoerd wordt, die als kindertjes die het lijkt niet mogen aanschouwen. Een klaagzang van Job, vol zelfbeklag, maar ook heel menselijk. Als ik Job zijn leven zie en de ellende die hij meemaakt, dan zouden misschien voor minder wij toch met de handen in het haar zitten en zeggen, waarom? Waarom gebeurt me dit? Waarom is het, wat is het nut hiervan? Broeders en zusters, Job heeft zulke mooi voorbeeld voor het ons hier in het menselijk leven, wat we te verdragen en meemaken hebben. En dan komt er nog een vriend van hem. Elifas komt zo gezegd Job bemoedigen. Maar eindelijk komt zijn bemoediging neer op een terechtwijzing. En hij zegt tegen Job, zie, Job, hij hebt velen vermaand. Slappe handen hebt u sterk gemaakt. Uw woorden hebben struikelen opgericht. Knikkende knieën hebt gij gestevigd. Maar nu komt het tot u. En gij zijt moedeloos en het treft u nu. En hij staat verbijsterd, zegt hij. Bedenk toch, zegt hij tegen Job, wie kwam ooit ons uldig om? En werden er oprechten verdelgd. Met andere woorden, zegt hij, allee Job, je bent altijd zo preus geweest op uw rechtvaardige wandel in het geloof in God. Maar toch moet er iets zijn in je leven die niet goed is in Godse ogen. Want God had toch nooit een onschuldige zoiets aandoen. Hebben wij ook vrienden zoals Job om ons heen die zo snel klaarstaan met een oordeel. Gaan op bezoek om iemand te vermanen of iemand te bemoedigen. Broeders en zusters, we moeten het weten, zoals vrienden van Job de eerste dagen. We mogen bij broeders en zusters gaan. En we mogen niemand vermanen. Als we zien dat er ernstige zonden of ernstige dingen beginnen te gebeuren in iemands leven. Maar we moeten er niet van uitgaan als mensen ernstige tegenslagen hebben in hun leven, dat het altijd door de zonde komt. Of als ze niet genoeg geloven, of dat een gebed niet gelovig genoeg is. Let op van deze woorden. Let op met een oordeel te vellen over broers of zusters of kinderen van God. Weet je, 11 jaar geleden stierf een goede vriend van me. Een hele goede vriend. En hij stierf een week voordat zijn kleinkind geboren werd. En hij en zijn vrouw waren diep gelovige mensen. En er werd heel intens gebeden voor die mensen. Ook wij, ook gans de gemeente, heeft het uiterste best gedaan om God te smeken om genezing. Broeders en zusters, maar onze vriend genas niet. Zijn vrouw was gelovig, wij ook. We hebben veel plezier gehad met die man, met zijn vrouw. We hebben vele dingen mogen meemaken en mooie herinneringen. Maar is hij altijd, toen hij nog kon praten, op het laatste kon hij niet meer praten. Toen we gingen wandelen, zette ik hem in zijn karretje. En reden we de zeedijk af, waar hij gewerkt had. En ik kon met een glimlach op zijn mond, kon ik dat wel niet doen. Maar toen hij nog kon praten, zei hij: steek nooit de schuld op God. Wees niet boos op God. En weet je, toen hij nog maar een paar weken gestorven was, waren er ook christenen die tegen zijn vrouw zeiden: er zal toch wel iets geweest zijn, misschien in jullie leven of in jullie gebed, dat God jullie niet verhoord heeft, van hij zou anders genezen zijn. Broeders en zusters, hoe vreselijke uitspraak. Vreselijk als kinderen van God zulke dingen zeggen over broeders en zusters. En dan kom ik terug op dat woord dat we lezen in Gods woord. Wie gelooft, zal hij zegenen. En wie niet gelooft, zal hij straffen. Jazeker, dat is zo. Maar dat is een belofte voor de eeuwigheid. Het is een belofte voor hier als we komen te sterven. Wie kiest voor de Heer Jezus is een behouden mens. Dat staat vast. Daar is geen twijfel over. Wie het dan aan hem laat voorbijgaan, zal geoordeeld worden. En daar wil ik me niet over uitspreken. Want dat zegt God heel duidelijk in zijn woord. Weet je, Jezus hing aan het kruis. En Jezus bad ook: Vader, laat die beker aan mij voorbij gaan. En het gebed werd niet verhoord. De beker hing niet aan hem voorbij. En Jezus was ook zonder zonde. Jezus had niets misdaan. Broeders en zusters. Maar hij was sterk genoeg, de Heer Jezus, om de wil van zijn Vader te doen. Hij zei niet: mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Broeders en zusters, de plannen van God, de plannen van de Vader, zijn niet altijd onze plannen. Mensen hebben een oordeel klaar, ook gelovige mensen. En kijk wat Job We zeggen dikwijls tegen elkaar, we hebben dat al vaak gehoord onder elkaar. Je zijt zulke jammerlijke troosters. En dat is inderdaad dikwijls zo. Hoe erg het met Job gelezen verder gaat, lezen we in hoofdstuk 19. Mijn adem staat mijn vrouw tegen, zegt hij. En mijn reuk is walgelijk voor mijn stamgenoten. Zelfs knapen verachten mij. Sta ik op, dan spreken ze tegen mij in. Allen die vertrouwelijk met me omhingen, schuwen mij. En zij die ik lief had, hebben mij teruggekeerd. En nadat alles dat God gezegd had, zonder oorzaak, werd Job in het verderf gestort. Maar omdat Job, ondanks dat hij een zak en as had, en zelfbeklag had, geeft hij daar in vers 25. Ik weet, zegt hij, dat mijn losser leeft. En ter laatste zal hij uit het stof optreden. Nadat mijn huid al dus geschonden is, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Broeders en zusters, de vrienden van Job bleven hem verwijten. Maar Job bleef volhouden, rechtvaardig tegenover God te staan. We lezen dit in 32, vers 2 en 3. En dan moeten we wachten tot vers 38, dat God weer aan het woord komt. Daar krijgt Job eindelijk. Daar wordt Job terug met zijn voetjes op de grond geplaatst door God. Want God zegt daar hele mooie dingen, ook tegen u en tegen mij. Maar hij heeft eerst gezegd tegen Job: waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Vertel het mij, indien gij inzicht hebt. Wie heeft daar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Of wie heeft daar meetsnoer gespannen? Waarop zijn er pijlers neergelaten? Of wie heeft daar hoeksteen gelegd? Hebt hij ooit in uw leven de morgen ontboden en de dageraad zijn plaats gegeven? Met andere woorden, broeders en zusters, op zijn Vlaams gezegd, zegt hij tegen Job: waar waart gij toen ik de aarde gemaakt heb? Vertel het mij hoe het allemaal gegaan is. En als je denkt dat je goed weet, wie heeft daar de afmetingen bepaald? Je weet het toch zoveel beter. Heb je ooit in je leven de zon laten opkomen? Heb je ooit in je leven een dag laten aanvangen? Job wordt hier met de voeten op de grond geplaatst. Wie is hij? Wie zijn wij om kritiek te geven op die God van ons? Of waarom God iets doet of niet doet? Kennen we soms Gods plan met ons leven? Nee toch? Weten we waarom God iets toelaat in u en mijn leven? Of vertrouwen we met gans ons hart op hem, wat er ook gebeurt? Kunnen we zeggen, wat God doet, is goed. Ook al begrijpen we het niet. En dan zegt hij in vers 42, hoofdstuk 42, ik weet, zegt Job, dat gij alles vermoogt en dat gij geen uurplannen worden vereideld. Hij komt tot besef dat hij daar die dwaze uitspraak deed: was ik maar niet geboren of was ik maar gestorven. Wie is het toch, zegt hij, die het raadsbesluit ontsluimert zonder verstand? Met andere woorden, wie ben ik? Wie zijn wij? Op kritiek te geven of om zelf te beklagen. Daarom, ik verkondigde, zegt Job, zonder inzicht der dingen. Mij is er wonderbaar en ik die ik niet begrijp. We begrijpen dikwijls dingen niet, maar broeders en zusters, zoals Job zegt hier in de woorden, slechts van horen zeggen had ik vernomen, maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Hij was doordrongen van de liefde van God, heeft zijn grootheid gezien, door alles heen, door zijn verdriet, door zijn ellende, toonde God wie hij was. En dan een brandt de toren van God tegenover de vrienden van hem. Nadat de Heer deze woorden tot Job gesproken had, sprak de Heer tot Elifas: mijn toren is ontbrand tegen u en uw beide vrienden, want gij hebt niet recht van mij gesproken, zoals mijn knecht Job. Wauw. Job mocht wel in zak en as zitten en het niet meer zien zitten, maar toch bleef hij een vriend van God, zoals u en ik. Als we met de handen in het haar zitten en in uitkomst weten en roepen naar God: waarom, Heer? Weten we dat hij daar is. Hij zal voorzien in alle omstandigheden. Broeders en zusters, ik las deze week uit het Goede Zaad het boek hier. November 16. De Heere zeide tegen zijn discipelen: verzamel geen schatten voor u op aarde, waar mot en roest ze verderven en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot, geen roest ze verderven en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal uw hart zijn. O broeder, zo wil ik eindigen met een klein tekstje op het afscheidskaartje toen mijn vader naar de Heer gegaan is. En laten we dit meenemen. Ieder die hier nu zit. Wat zult gij zonder Christus gij doen? Als de doodsengel kwam deze nacht en hij God dan ontmoet en niet gewassen ben in zijn bloed, wat zullen wij zonder Christus gij doen? Amen.